Swammerdam.
Goedemorgen lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam. Vandaag hebben we een verhaal voor jullie over de geschiedenis van mijn huis in de Jordaan. Deze is in de jaren 80 gekraakt en is nu een woongroep. En ik was benieuwd wie dit destijds gekraakt hebben. Ook omdat ik ze graag wil bedanken, want dankzij hun kunnen we nu betaalbaar wonen. Tegelijkertijd gaat het ook over de geschiedenis van de kraakbeweging Amsterdam en de kraakbeweging nu. En wat we van ze kunnen leren. Hier is het verhaal.
Ik zou ook kraken als ik geen woning had. Oh, zeker.
De Jordaan was zeg maar de allereerste buurt die op de nominatie stond na oorlogs om grootscheeps tegen het vlakte te gaan.
Nou ja, dat is een enorme erfenis van betaalbaar wonen, bijzondere collectieve plekken, bijzondere plekken voor subcultuur, bijzondere plekken voor mainstream cultuur. Dat is allemaal te danken aan de kraakbeweging. Ja.
Misschien verder, als we hier langer kunnen blijven, dat we een voku kunnen houden. Dat is een volkskeuken. Dat is iets wat vaak gepland wordt door andere krakers en in kraakpanden. Zodat we bijna gratis eten kunnen geven aan zoveel mogelijk mensen.
Ja, je mag gewoon wat vragen aan me af en toe. Dat vind ik wat... Want ik kan wel gaan lullen. Ik kan lullen, kan ik wel. Ik zeg alleen nooit wat. Maar...
We hebben meer aan de kraakbeweging te danken dan we denken. Een voorbeeld van die erfenis is de woning waarin ik nu woon. Deze is in de jaren 80 gekraakt en nu eigendom van IJmere. We wonen hier met z'n zevenen en onze kat Milou. Ik ben benieuwd, wat kunnen we leren van krakers? En zijn de krakers die destijds ons huis hebben gekraakt nog te vinden? Ik wil ze namelijk graag bedanken.
Ja, 80 jaar. Ik ken ook echt een goede oude verhaal eigenlijk wel, weet je. 80 jaar was ik natuurlijk ook een beetje aan het land te flanteren, zeg maar, weet je wel.
Dit is Jos. Jos is mijn tegenoverbuurman. Van raam tot raam wonen we zo'n 10 meter van elkaar vandaan. Hij woont al zijn hele leven in deze straat.
Maar Jordaan, ja, ik ben er geboren, getogen. Ik heb ook meegemaakt hier. En ik woon er nog steeds, gelukkig. Ik ben ook blij dat ik nooit weggegaan ben.
Hij is bij mij op de koffie.
Nee, graag een beetje melk, kan dat? Ja. Nee, joh. Ik heb pensioen, dus ik heb een lang weekend.
Zou Jos nog weten wie toen der tijd dit huis gekraakt heeft? En hoe was het vroeger in de Jordaan?
Mensen hadden wat meer voor elkaar over, weet je. Als er iemand alleen stond en er hadden eten over, werd naar iemand toegebracht, werd niet weggegooid. Je kon bij elkaar touwtjes aan de deur beneden en trok je het touwtje ging, en dan kon je meteen doorlopen naar boven. Nou, dat kun je je nou niet meer voorstellen. Nee. Iedereen liep bij elkaar naar binnen, weet je, gewoon heel sociaal. Dat was gewoon heel fijn. Zo ben ik ook opgegroeid en ik had ook wel wat familieleden hier waar je gewoon... Maar iedereen kon er binnen, bijna elk gezellig Jordaanese huis had een touwtje aan de deur, hoef je alleen maar te trekken, hoef je niet eens aan te bellen. Dan liep je naar boven, hey, gezellig dat je er ook bent, weet je wel. Nou, dan gingen we weer een biertje open en of een spelletje kaarten. Het was heel met elkaar.
Jos is samen met Holleder in deze straat opgegroeid.
Dus hij kwam niks tekort, weet je wel. En ik was toch wel arm en mijn moeder was een beetje demonterend dat ik heel jong was. En ik was natuurlijk een soort Siske Drat, zo noemde mij altijd. Want ik kon natuurlijk thuiskomen en ik wou, mijn moeder had geen benul van tijd, weet je wel. Dus het was echt zoiets van... Hij moest dan eten om 6 uur en ik kon nog lekker blijven voetballen of... Maar goed, het heeft me wel gevormd voor wie ik ben, weet je wel, dus... Er waren wel meer mensen uit die tijd die het ook zwaar hadden en zo. Want Jordaan was een hoop armoede vroeger, ja. Dat is een feit. Maar we hebben het gesurvived, hè, om het zo te zeggen, toch?
Jos was de eigenaar van de Twee Zwaantjes hier in de Jordaan.
We hadden zondagmiddag altijd live muziek, weet je wel. En toen kwamen al die Jordanezen, die kwamen hun laatste adem een beetje uitzingen daar nog. Weet je, van 80, 90 jaar. Ja, dat was gewoon iets om heel erg trots op te zijn.
Weet hij nog wie dit huis gekraakt heeft?
Nee, ik weet dat het een hele blokje, zeg maar. Dat was dan, behalve dan dat stuk van Holleder, zeg maar, waar hij woonde om de hoek. Dat was allemaal van Barrow, een ijzerhondel. En ja, op een gegeven moment zijn ze weggegaan. Ik denk dat ze op een gegeven moment, al die bedrijven gingen op een gegeven moment naar industrieterreinen toe, weet je wel. Ook qua verkeer of ja, laaien los, noem het dan maar op. Dat kon op een gegeven moment hier niet meer. Ja, toen is het inderdaad gekraakt geweest. Daarna dat hun, ja, dat weet ik nog wel. Maar het staat me niet meer echt bij, zeg maar. Het is niet zo dat, niet alleen hier hoor. Mijn ex-vrouw woont op het hofje, bij het Kartuishofje. Dat is ook gekraakt. En er wonen nu ook de krakers die nu gewoon huren. Je had er wel meer.
Die krakers van toen wonen daar nu nog?
Ja, er zijn een paar jongens die daar nog wonen uit die tijd. Ja, die hebben toen op een gegeven moment een deal gemaakt met de gemeente of weet ik veel wat.
Helaas van Jos, er is niks te weten gekomen over de krakers die ons huis gekraakt hebben. Ik ben wel op internet gaan zoeken en ik stuit op het Staatsarchief. Dit is een archief van de kraak- en actiebeweging in Nederland. Een archief over de geschiedenis van krakers, actievoerders en ander onaangepast volk. Het archief heeft ook een uitgebreide collectie van audio en ik verdwaal in de radiogeluiden van de jaren 80. In het archief vind ik ook een interview met de maker van het archief, Erik Duivenvoorde. Hij legt uit wat het Staatsarchief is.
Het Staatsarchief is een verzameling reliquieën uit het roemruchte kraakverleden in Amsterdam. Bijeengebracht door de mensen die daar zelf bij betrokken zijn geweest. Die een geordende stapeltjes kraakverleden jarenlang op zolder bewaard hebben. En die nu de tijd rijp hebben geacht om het een keertje op één plek bij elkaar te plaatsen.
Ik vind er ook een interview met iemand die net met een groep een pand gekraakt heeft op de Keizersgracht. En de motivatie voor hun daden mooi uitlegt.
Nou, voor buurtbewoners en belangstellenden, vandaag is deze gracht, de Keizersgracht, een aantal panden gekraakt. Onder deze panden ook nummer 244, het pand waar onze groep zijn intrek nam. Onze groep bestaat uit voornamelijk studenten, werkende jongeren. Zijn alle mensen die in de huidige Amsterdam op geen enkele legale wijze aan woonruimte konden komen. Een kat in de nood maakt rare sprongen en daarom hebben wij, die nog nooit iets met kraken te maken hadden, uiteindelijk toch besloten deze wanhoopsroute te volgen. Dat onze keuze uiteindelijk hierbij op de Keizersgracht is gevallen, heeft een aantal zeer duidelijke redenen. In de eerste plaats is het pand eigendom van een beleggingsmaatschappij, de vastgoed namelijk een vennootschap, waardoor het pand leidend voorwerp is geworden van speculantenpraktijken en er het laatste jaar vrijwel niets mee gebeurd is en nu al geruime tijd leeg staat. In de tweede plaats doet het gebouw dienst als kantoorpand, iets wat wij als in de hoogste woningnood verkerende jongeren niet kunnen verkroppen, gezien het feit dat deze huizen uit oorspronkelijk woonhuizen bedoeld waren. Echter uit rendementsmotieven tot kantoorruimte werden gebombardeerd.
Kraken is sinds 2010 verboden. Maar in de decennia daarvoor was het niet illegaal. Krakers waren zelfs tot op zekere hoogte bij wet beschermd. In 2022 is er een extra wet aangenomen waardoor krakers makkelijker uitgezet kunnen worden. Wat bizar is, in een tijd waarin het tekort aan woningen torenhoog is. Hoe is het eigenlijk om tegenwoordig te kraken met al die repressie? Twee straten van mij vandaan, op de Nieuwe Leliestraat, wordt er sinds september 2023 een huis gekraakt. De eigenaar van het pand is woningcorporatie IJmeren. AT5 gaat er naartoe.
Sinds een paar dagen hangen er spandoeken aan dit pand in de Nieuwe Leliestraat in de Jordaan. Binnen zitten een aantal krakers die de kraakactie dit weekend bekend maakten.
Ze vragen een paar buurtbewoners wat die ervan vinden.
De krakers? Nou ja, ik zou ook kraken als ik geen woning had. Oh, zeker. Wat dacht je dat ik dan... ga je geen lopen dan wachten tot ik wat had? Nee, ik ging erin.
Ik ben dus inderdaad echt buurman van het pand. En het staat 6 jaar leeg en er gebeurt niks. En vreselijk vind ik dat.
Ik besluit bij ze op bezoek te gaan.
Ik woon op een woning, men noemt het een krot, maar ik zie geen enkel bewijs. Er staat aan de deur onbewoonbaar verklaard. Voor mij blijft het toch een paleis. Het huis is gebouwd in de 16e.
Het kraakpand wordt Villa Asbestos genoemd, omdat ze problemen hebben met asbest.
Ik zou wel kunnen zeggen dat dit een van de meest verpauperde panden is. Panden is in misschien deze straat of het geheel van Jordaan. Ook omdat dit een pand is met asbestos, wat IJmeer niet eens wil aanraken. Voor de laatste 8 jaar, van wat ik heb gehoord, stond het leeg. Uiteraard is het moeilijk om op deze manier te leven, maar zou ik wel zeggen dat het waard is. Allebei omdat je een prachtige buurt hebt, ook een goede connectie met de buren. En ook omdat het midden van Amsterdam is.
We hebben afgesproken om anonimiteit te waarborgen.
Ik ben begonnen met kraken omdat ik namelijk op, laten we zeggen, mid-december het huis uit werd gezet door mijn moeder. En uit woonnood dat ik hier ben gewoond door vrienden en andere mensen die ik al kende die in de kraakcommunity zijn.
Na een paar keer afspreken krijg ik een rondleiding door het huis. Hier al? Of?
Ja.
Oké.
Het is wat moeilijk. Op dit moment zijn we in de woonkamer. Hier proberen we alles te organiseren, zoals meetings, zoals game nights, zoals dingen voor onszelf die we gewoon willen. Grotendeels, of bijna alles wat hierin staat, stond op een gegeven moment op straat. Of was gewoon iets wat mensen wilden weggooien. Dit is een enorme kamer die opgedeeld is met verschillende soorten planken en paaltjes die we hebben gevonden op straat, zodat we nog steeds wat privacy kunnen hebben tussen onszelf.
De woning is niet goed onderhouden.
Dit is het toilet waar het ergste is. Dat gehele stuk van de muur is beschimmeld. Een stuk van de muur was daar eruit gehaald voor enige reden dat ik kan bedenken, is het moeilijker te maken om het pand te kraken, omdat het namelijk, als het leeg staat of als het helemaal kapot is, onaantrekkelijker zou moeten worden voor krakers. En dat is vaak iets wat ze doen, of bijvoorbeeld, ik weet niet zeker of dit opzettelijk was, maar de etage waar ik op slaap specifiek was helemaal betimmerd met spijkers. Dus was het onmogelijk om erop te lopen. En moest ik echt 3-4 uur lang alleen maar voor mijn kamer spenderen om alle spijkers eruit te halen, zodat ik erop kon.
Zo, ja.
Het is ongelooflijk wat ze probeerden te doen alleen maar om krakers erbuiten te houden.
Wat zijn hun idealen?
Een groter doel is uiteraard om zoveel mogelijk mensen een huis te bieden en zoveel mogelijk kansen te bieden aan mensen die hier al hebben gewoond of hier zouden willen wonen of nieuwe mensen die echt een thuis nodig hebben, één te bieden. Want het is ongelooflijk dat we in het midden van een huiscrisis zitten en dan denken van, oh ja, half van de Jordaan staat leeg, maar wie geeft recht om? Laten we iets gaan bouwen in Diemen. Laten we nog meer flats gaan bouwen op Nieuw-West. Het is diefstal. Niet alleen van mensen rechten, maar ook van mensen veiligheid.
Ja, zekerheid op een woning.
Zekerheid op woning, zekerheid op ergens kunnen blijven. Zekerheid dat je echt met mensen om kan gaan. Want deze straat was ooit de Kinkerstraat van de Jordaan. Dat is tenminste wat er gezegd wordt. En nu staat het bijna compleet leeg, elke dag. Soms heb je dat er een paar auto's voorbij rijden. Misschien een fietser, een scooter. Maar er is niemand hier die echt zich interesseert in de buren meer. Het is dat er misschien nog oude buren waren van 10, 20 jaar terug. En dat zijn dan de enigen. De rest zijn allemaal expats, yuppies, die niet een goede band willen ontwikkelen met de rest van de buurt. Waardoor je het krijgt dat mensen zich geïsoleerd voelen. Waarbij je het krijgt dat mensen niet eens meer weten dat er iets gratis is, letterlijk naast hen. We willen ook zeker laten weten dat dit soort huizen geheel niet onderhouden worden. En ook al door de leegstand, er nog steeds geen interesse is door woningbouwverenigingen, door privaat-eigenaren. En dat dit onmenselijk is praktisch om mensen eruit te zetten, dan gelijk te gaan zeggen dat ze gaan renoveren, niks eraan doen en het gewoon laten verpauperen.
In het hart van die jongen.
thuis terwijl ik aan het zoeken ben in het staatsarchief, vind ik ons adres in het archief. Op de website van het staatsarchief staat ook dat er stukken te vinden zijn over ons adres. Het gaat om doos 001, map 2.1.
Studiezaal,
met Hey, hallo, je spreekt met Daniel. Ik maak een verhaal over mijn woning in de Jordaan. En ik ben daar geïnteresseerd in de geschiedenis van deze woning. En ja. Nu vond ik in het staatsarchief dat er wat materiaal is te vinden.
Ja.
En ik vroeg me af of ik dat...
Is dat een video of is het een audio-opname of zijn het stukken?
Ja, er staat enquêtes, vragenlijsten, manuscripten, notulen, pamfletten. Papier, dus het is dus papier, denk ik, ja.
Ja, je kunt langskomen om het hier op de studiezaal in te zien.
Een paar dagen later ga ik naar het staatsarchief toe.
We vragen je of je dit papiertje erbij wil houden, want dat is ons uitleensysteem. Dus dat heb ik nodig om je weer, om de doos weer terug te kunnen zitten. En hierin zitten dus de stukken. En jij hebt eentje aangevraagd en die kan je gewoon daarin vinden. En als je het klaar hebt, precies zo terug, dan mag je het weer inleveren. Je mag het ook fotograferen, dat mag allemaal. Geen probleem.
Ik ga in de leeszaal zitten met een rechthoekige doos voor me. Met potlood is er opgeschreven: Actiegroep Jordaan, Jordaankrant. Ik open de mappen en ik stuit op de voorpagina van de Jordaankrant. Nieuws over acties in de Jordaan. Gemeentelijke topgeheimen lekken uit. Publieke werken. Wat uit is gelekt is 6000 Jordaaners minstens te deporteren. 200 miljoen gulden uit te geven voor het opkopen en onteigenen van huizen en gelijkmaken van gronden. 1/3 van de winkels moet sluiten. Met Bijlmer meer ideeën in hun hoofd de Jordaan te lijf gaan. Het vloeroppervlak vergroten, de huizen eerst slopen en daarna grotere voor in de plaats zetten. De Marnixstraat en omgeving platgooien, 6 parkeergarages. Dat betekent 2800 bewoners uit de goede woningen. 3 parkeergarages in de Jordaan, 2 in de Westerstraat, 1 op de Rozengracht. De gemeente was dus van plan grote delen van de Jordaan te slopen. Verder zoekend in alle stukken vind ik ook veel brieven van krakers aan buurtbewoners. En ik vind een brief die de krakers van ons pand hebben gestuurd. Ik heb wat gevonden. Het komt uit 29 augustus 1980... Dat is een brief. Dat begint met: beste buurtbewoners. Egelantierstraat 21 tot en met 25 is vanmiddag gekraakt. Na jarenlange leegstand is de Egelantier eindelijk bewoond. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt over 3 jaar gesloopt. Het is onze bedoeling deze panden bewoonbaar te maken en hier tot die tijd rustig en in harmonie met de buurt te wonen. We hopen dat dit wederzijds is. De afzonderlijke bewoners van Egelantierstraat 21 tot en met 25, gesteund door de kraakgroepen Jordaan, Grachtengordel en Kinkerbuurt. Ook vind ik een logboek waarin het pand genoemd wordt. Uit 82, Howard en Hugo zijn geïnteresseerd in Egelantierstraat 6, Souterrain. Staat al 2 jaar leeg, zo'n beetje. Langs Stichting Wonen gestuurd om te kijken of er verbouwd wordt. Ook langs Egelantierstraat 23... voor meer buurtinformatie. Telefoonnummer. Wat? Oké, dus. Egelantierstraat 23 voor meer buurtinformatie. Ik heb denk ik 3 belangrijke vondsten gedaan. 1. Een brief van de krakers. Helaas staan de namen van de krakers er niet bij. En ook wordt het ons adres genoemd in het logboek van het kraakspreekuur van de Jordaan. Dat van november 81 tot en met november 83 is bijgehouden. Tot slot valt mij op dat er voor de Jordaan grootschalige sloop gepland stond. In de naam van vernieuwing zouden woningen gesloopt worden voor parkeerplaatsen en winkelcentra. Uit het archief blijkt dat er tegenstand was. En het meest radicale element van tegenstand was de opkomende kraakbeweging.
Join the new journalism. We just
meer weten over de kraakgeschiedenis in de Jordaan. Ik besluit contact op te nemen met de maker van het staatsarchief, Erik Duivenvoorde.
Ik ben Erik Duivenvoorde. Ik ben een oude kraker uit het begin van de 80 jaar.
Hij is ook schrijver van het standaardwerk over kraken, Een voet tussen de deur.
Dit hele blok, dat was ongeveer voor de helft gekraakt. Wij kraakten hier in de buurt gewoon, als iets leeg was, dan werd het gewoon meteen gekraakt. Want wij kenden gewoon niet het gemeentelijk distributiestelsel. We vonden dat iedereen is even urgent en verzin maar een andere oplossing dan mensen zo jarenlang op een wachtlijst te zetten.
Waarom werd het toen gekraakt?
Nou ja, het leuke van kraken is dat er natuurlijk altijd een soort eigen belang speelt. En los van het idealistische belang, hè, dat je de woningnood wil oplossen, dat je iets voor anderen wil doen, maar is natuurlijk ook altijd voor jezelf een dak boven je hoofd regelen. Er was ook heel veel leegstand en daarbovenop kwam er nog een enorme huizencrisis. Hè, in die zin dat de hypotheekrente is, nou, we klagen nu als het boven de 2% komt. In die tijd was het boven de 10% en soms al 14 of 15% was echt heel gewoon. Dus bijna niemand kon zich meer een huis voorloven. Dat betekent dus dat eigenaren, zeg maar, in afwachting van betere tijden, die huizen maar leeg lieten staan. Dus er was een enorme leegstand. En daar kwam nog bij dat er dus natuurlijk een enorme demografische verschuiving was. Dus heel veel openbare gebouwen van de gemeente, scholen, of ziekenhuizen, politiebureaus, die in de oude stad, zeg maar, binnen de ring, die waren allemaal overbodig, omdat er helemaal niet meer zoveel kinderen waren, niet meer zoveel zieken, niet meer zoveel mensen. De stad werd steeds groter. Dus die openbare gebouwen die waren allemaal nodig in de buitenwijken, maar niet meer in het centrum en in de oude wijken. Dus er kwamen heel veel van dat soort gebouwen vrij. Heel veel scholen en heel veel oude fabrieken, noem maar eens wat. Nou ja, en dat kwam allemaal samen in de jaren 70 en begin jaren 80. En dat was ook de tijd dat er dus enorm veel leegstand was en dus te kust en te keur gekraakt kon worden. En dat gebeurde dan ook. Door 10.000 jongeren.
Wat hebben we te danken aan de kraakbeweging van die tijd? Volgens Erik zijn betaalbare woningen een belangrijke erfenis.
Dat er allemaal sociale woningbouw is in het centrum van Amsterdam, dat is natuurlijk ook een belangrijk gevolg. Dat weten mensen niet zo, maar dat had anders nooit gebeurd. Er is dus heel veel relatief goedkope huisvesting nog steeds in het centrum en in de oude wijken van Amsterdam, die weliswaar op het spel staat. Maar die is er nog steeds. En die is wel waard om behouden te worden, zeg maar, voor weer nieuwe generatie. Maar er waren ook veel open gaten. En het was natuurlijk onvoorstelbaar dat daar luxe huizen kwamen. Krakers kraakten ook nieuwbouw luxe appartementencomplexen, bijvoorbeeld aan de Prins Hendrikade, is een grote rel geweest in 1980. En dat was in die tijd dus ook not done, zeg maar, om bijvoorbeeld luxe appartementen te bouwen. Wat tegenwoordig natuurlijk overal gebouwd in allerlei hoeken van de stad, dat echt idioot dure appartementen worden gebouwd voor experts en mensen met heel veel geld. Ja, dat was in de tijd een taboe. Dus daar kon alleen maar sociale huisvesting worden gebouwd op hele mooie plekken. Op het Leidseplein staat een heel groot huis, een nieuw huizenblok tegenover Paradiso. Sociale huurwoningen. Nou ja, overal waar er lege gaten waren, lege plekken waren in de stad, werd sociale huisvesting gebouwd. Ook in alle stegen, zeg maar, van de Nieuwezijds Voorburg, wel kun je ook vaak nog van die huizenblokken zien. Nieuwbouw. En dus voor een groot deel is dat sociale huisvesting.
Ik vraag Erik naar de grootschalige sloopplannen van de Jordaan die ik gevonden heb in het staatsarchief.
De Jordaan was, zeg maar, de allereerste buurt die op de nominatie stond na oorlogs om grootscheeps tegen de vlakte te gaan. Er kwamen plannen ook in 1969, 1970 om die buurt, zeg maar, voor 80-90% te slopen. Dus daar kwam heel veel verzet tegen. Met name van autochtone Jordaners die er toen nog woonden. Daar sloten zich jongere mensen bij aan, maar voornamelijk waren dat nog de oude Jordaners die daar grote moeite mee hadden natuurlijk, want die zagen hun hele buurt in. En ja, van oudsher was de Jordaan natuurlijk heel slecht. Eigenlijk wilden ze de Jordaan al in de jaren 30 slopen, maar er kwam de oorlog tussen en de crisis. Maar toen waren er al plannen om grote delen van die buurt te slopen. En toen is er ook al heel veel gesloopt. En eigenlijk is er sinds de jaren 30 ook nauwelijks meer onderhoud gepleegd. Dus toen in de jaren 80, toen in de jaren 70, was je 40 jaar later. En een oorlog nog ertussen. Toen stond die buurt eigenlijk wel vanzelf op instorten. Dus daar hoefde nog maar een klein zetje tegenaan worden gegeven door de gemeente om die buurt, zeg maar, grootschalig neer te halen. En het enige wat over zou blijven waren bij de Eglantiersgracht en de Bloemgracht en, zeg maar, die chique grachten, waar de huizen nog enigszins een monumentale waarde hadden. Maar de rest zou grootscheeps tegen de vlakte gaan. Nou, daar is toch van alle kanten is daar heel veel verzet tegen gekomen.
Door wie is er verzet gekomen?
Onder andere door de oude monumentenbeschermers. Hè. Dat is een beetje de elite van Amsterdam. Die voor hun Amsterdam, voor hun oude chique Amsterdam opkwamen. En die vonden elkaar. En die, de nieuwe studenten, zeg maar, die vaak genoegen namen met die slechte woningen. Omdat die mensen er toen al uittrokken. Ja, die twee groeperingen, die moderne jongere studenten, actievoerders en die oude elite-kliek van Amsterdam, die vonden elkaar in het behouden van die oude buurt. En dat is dus ook gelukt. Ik geloof in 1972 zijn die plannen definitief van tafel gegaan. Toen is een soort herstelplan voor de Jordaan gemaakt. Nou ja, het resultaat kun je nu zien. De rotte plekken zijn eruit gehaald. Dus is daar nieuwbouw gekomen. Maar voor een groot deel is het nog steeds zoals het bedacht is in de 17e eeuw. En het vervelende is alleen dat die oude Jordaners uiteindelijk wel allemaal vertrokken zijn. En dat die buurt natuurlijk wel totaal niets meer lijkt op wat het vroeger was. De meest verpauperde buurt van Amsterdam. Het is natuurlijk nu een van de duurste buurten van de stad. Waar iedereen een vermogen voor over heeft om daar te kunnen wonen.
De kraakbeweging van de jaren 70 en 80 protesteerde dus tegen de verloedering, leegstand en sloop van oude stadswijken. Er werd een felle machtsstrijd gevoerd die draaide om de vraag van wie is de stad? En voor de krakers was het antwoord op die vraag helder. Van de bewoners. Tegenwoordig is er iets anders aan de hand. Binnensteden zijn niet verloederd, maar door middel van investeringen gegentrificeerd.
Persoonlijk, en ik heb niks over mensen die hier komen wonen. Kijk, alles verandert in het leven. Dat is nou eenmaal zo, weet je. Dus dat ken je niet. Dat is gewoon een feit. Er wonen ook niet zoveel Jordanezen meer in de Jordaan. Dat zijn nog wel een paar, weet je wel. Maar ik vind nieuwkomers ook wel leuk. Alleen ik vind af en toe de mensen die een beetje geld hebben en die mooie panden opkopen. Die zitten een beetje in hun eigen bubbeltje een beetje, weet je wel. Ze willen hier graag wonen, maar ze weten niks van de buurt, weet je wel. Ik denk er niet zo heel veel van aan, hoor. Maar het is jammer, het is jammer. Het zou leuk zijn als mensen wat meer open komen. Dat een beetje, zich een beetje mengt allemaal. Weet
ja. Ja, maar er komen ook steeds meer koffietentjes die allemaal hetzelfde eruit zien.
Ja, hou op ze. Met die geitenmelk, of hoe je het ook noemen moet. Ja, nou ja, ik heb het wel eens geprobeerd, hoor. De havermelk. Ja, nou ja, goed. Als mensen dat fijn vinden, doe het lekker. Maar als je dan 4,50 of 5 euro voor een kopje moet betalen, dan denk je, waar gaat dit over, weet je wel. Dan zet ik wel mijn eigen bakje even thuis. Of ik, weet je, ik vind het allemaal zo. Het gaat helemaal. Die stroopwafel van de week, dat je dan 13 euro moet betalen. Wat is dit voor een. Het gaat helemaal niks meer over. Het is een beetje ontspoord allemaal, weet je wel. En ja, die koffietentjes, ja. Ja, je hebt ook, ja, die bak. Ik bedoel, in de gracht heb je ook zo.
Ja,
zo'n hele rij, jongen. Die is nog drukker dan het Frankhuis. Dat is niet te geloven, weet je wel. Ja, daar staan rijmen, maar daar helemaal. Ja. Denk je, Jezus Christus, jongen. Maar goed, de mensen hebben er toch voor over. Het zal wel gezond zijn, ik weet het niet misschien. Ik weet ook niet wat het allemaal is. Nou, ik haal lekker mijn bolletje bij de bakker of weet ik veel wat.
De vraag is nu, voor wie is de stad? Is die alleen bestemd voor een kleine groep die het zich kunnen veroorloven? Of zijn er ook andere groepen welkom? De krakers kaarten niet alleen woningnood aan, maar ook het gebrek aan ruimte voor tegencultuur in de stad. Volgens stadsonderzoeker René Boer is hedendaags Amsterdam te beschrijven als een smooth city. Hij publiceerde recent het boek Smooth City, waarin hij betoogt dat steden wereldwijd steeds meer gekenmerkt worden door een obsessie met perfectie en optimalisatie en de onderdrukking van alles wat schuurt. We spreken af in de 9 straatjes in Bakkerij Wolf.
Je hebt hier je boek ook geschreven, het laatste stukje. En waarom heb je deze plek uitgekozen om af te spreken?
Ja, voor mij is deze plek denk ik even, ja, een soort archetype van hoe Amsterdam aan het veranderen is. Alles wordt langzamerhand één soort groot beige koffieplek waar ze hele dure cocktails schenken ook. Waar iedereen op zijn telefoon zit, waarin alles een soort van zacht en frictieloos en fijn is. En een soort van comfortabel en alles wat niet past in dat plaatje wordt weggepoetst. Maar dus het lijkt me een heel typische plek om het laatste stukje van het boek Smooth City te schrijven wat hierover gaat. En bedankt dat jij de koffie betaald hebt.
Ja, graag gedaan. We hebben geen havermelk gekozen, dat is wel jammer.
Dat had erbij gepast, maar je kan niet alles kan smooth zijn.
René Boer werkt als criticus, programmamaker en onderzoeker op het snijvlak van architectuur, ontwerp, kunst en erfgoed.
Het is al een dubbele, iets dubbels wat we zien. Want er is hier op de brug staat een rij voor een frietje of zo. Ja. En we zien een kraak. Een TikTok-frietje.
Een TikTok-frietje, ja.
Inderdaad. En we zien ook een kraakpand hier.
Ja, een van de laatste. En deze is er al een paar jaar. Dat is op zich al heel bijzonder. Maar heel zichtbaar. Je kan hier een foto maken en dan zie je een soort van de TikTok-rij met daarachter een kraakpand met een kraaklogo erop.
Wat is de Smooth City?
Ja, dat is eigenlijk een soort stedelijke conditie. Dus de staat waarin een stad zich verkeert. En dat die eigenlijk wereldwijd een soort van een steeds perfectere, tussen aanhalingstekens, staat wordt gebracht. Dus dat alles een soort van wordt opgeknapt, mooi gemaakt. Alles wordt weer even schoongepoetst 4 keer per dag. Maar dat betekent ook dat alles wat soort niet voldoet aan het perfecte plaatje. Namelijk mensen die op een andere manier proberen te wonen. Of sekswerkers in Amsterdam. Of alles wat een soort van afwijkt van. Een soort van het geoptimaliseerde idee, ideaal van een stad, dat verwijderd wordt of geëlimineerd. De meeste krakers zijn inmiddels ontruimd. De sekswerkers worden straks weggestopt. Enzovoort. En dat gebeurt denk ik in steden wereldwijd op een vergelijkbare manier. Tot alles een soort van homogene, uniforme stad is eigenlijk. En daarmee verliezen we denk ik ook het idee van wat een stad zou kunnen zijn. Namelijk een soort divers en complex en intens iets. En wat het nu wordt is eigenlijk een soort van gladde, saaie niksigheid.
Ja, en wat is een drijvende kracht daarachter?
Ja, het zijn heel veel drijvende krachten. Maar ik denk ook het idee dat een stad een commodity is. Hè, een soort goed dat je kan verhandelen. En daar moet dus alles in een soort perfecte staat zijn om het zijn waarde te laten behouden. Dus alles wordt perfect, wordt opgeknapt en mooi gemaakt. Zodat alles een soort van permanent die waarde behoudt. Zodat het voor de hoogste prijs verkocht kan worden of verhuurd. Dat is absoluut een drijvende kracht. Maar het zit misschien ergens ook wel in onszelf. Een soort van hoe wij op verschillende manieren en verschillende intensiteiten ook een soort van die comfort en een soort van dat gemak ook omarmen. En een soort van die hele consumptiegolf, zeg maar. Dus dat zit er ergens ook in of zo.
Het is ook weer lekker dat we overal een lekkere koffie kunnen kopen.
Ja, en een soort van natuurlijk. En een soort van dat. Kijk, ik denk op een paar manieren dat we allemaal ook wel ergens behoefte hebben aan een stad die schoon genoeg is, die functioneert, die niet gevaarlijk is natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook niet nostalgisch zijn voor andere plekken waar dat allemaal niet zo is. Maar tegelijkertijd denk ik dat we daarmee ook iets kwijtraken. Namelijk een stad die ook een soort van je uitdaagt of die iets prikkelt of iets anders mogelijk maakt. Of een heel andere manier van leven daar mensen toe in staat stelt. En dat is iets wat allemaal verdwijnt en wat ook gewoon bij een stad hoort. En dat vergeten veel mensen die zich bezighouden met de stad, denk ik.
Ja, en ook schrijft ook over dat het een. Dat het democratische karakter van de stad minder wordt daardoor.
Ja.
Hoe bedoel je dat?
Nou, in de zin dat. Voor mij betekent democratie niet alleen dat je eens in de 4 jaar even mag stemmen, maar betekent ook dat je een soort van heel direct, soort gezamenlijk invloed kan uitoefenen op je omgeving. En als een stad alleen nog maar een soort van gladde spiegel is waar je alleen jezelf in gereflecteerd ziet, in plaats van met elkaar bezig bent om iets gezamenlijks op te bouwen, dan vraag ik me af hoe democratisch een stad nog is. Als je alleen maar kan shoppen in plaats van samen iets nieuws tot stand kan proberen te brengen. Wat is dan de democratie in een stad? En op dit moment eigenlijk alleen mensen met veel geld zien hun wensen en verlangens terug in hoe de stad zich ontwikkelt. Ja, en dat is voor mij eigenlijk een heel ondemocratisch proces. Dat eigenlijk gewoon een heel groot gedeelte van mensen daar helemaal. Ik bedoel, die kunnen niet eens betalen om hier te wonen. Laat staan om een soort van invloed erop uit te oefenen.
Ook kraakpanden en de daaraan gebonden ruimte voor alternatieve samenlevingsvormen zijn de dupe. René ziet juist in de huidige Smooth City in Amsterdam een rol voor kraken.
Ja, dat is nog steeds een gruwelijke woningnood. Er is gewoon veel en veel te weinig woonruimte. En de woonruimte die er is, wordt voor de allerhoogste prijs verkocht. En er is weliswaar minder leegstand dan vroeger. Maar ik denk de leegstand die er is, het is meer dan gerechtvaardigd dat de jongeren op dit moment zeggen van hé, wij moeten ook ergens terecht en deze ruimte is nu van ons. Dus dat ten eerste, gewoon vanuit de woningnood van mensen zelf. Maar ten tweede ook in de zin dat er ook ruimte is voor alternatieve cultuur en alternatieve manieren van leven. Daar moet ook ruimte voor zijn in de stad. Dus ik denk dat kraken het middel is om die ruimte open te breken.
We kunnen veel leren van hoe krakers naar de maatschappij kijken en ermee omgaan. Kraken is niet zomaar ergens naar binnen stormen en er een stoel en een bed neerzetten, maar het is een ruimtelijke praktijk.
kraak wordt vaak iets afgeschilderd als iets heel spontaans of agressief of iets wat zomaar ontstaan is of zo. Maar ik denk dat kraak is iets heel georganiseerd iets. Het gebeurt via kraakspreekuren, grote groepen, worden plannen gemaakt, wordt echt goed onderzoek gedaan vaak. En vervolgens op basis van al die technieken waarmee zo'n pand dan in gebruik wordt genomen, wordt ook die ruimte weer helemaal een soort van herontworpen door de krakers in een soort van hele directe, onmiddellijke, gezamenlijke manier. Maar ik zie dat wel als een vorm van ontwerp. Dus voor mij is dat hele proces van een soort van het onderzoek, het uitzoeken, het zoeken van zo'n pand, tot het uitzoeken wat er precies gebeurt, tot aan een soort van het gezamenlijke herontwerp, is eigenlijk een vorm van ruimte maken, een ruimtelijke praktijk. Dus kraken is niet helemaal een soort van toevallig een paar mensen die ergens naar binnen stormen en dan gaan op een stoel gaan zitten, maar het is eigenlijk een soort gezamenlijk proces van de stad opnieuw vormgeven. En daarom zie ik het als een ruimtelijke praktijk en ik denk ook dat het op die manier echt zo gezien zou moeten worden. Ook nu nog, zoals het nu gebeurt. We staan hier tegenover een kraakpan. Maar ook zoals dat vroeger gebeurd is. Dat het eigenlijk een heel belangrijke rol heeft gespeeld in een soort van de ontwikkeling van steden in Nederland. Heel veel van de ideeën ook die rond kraken zijn ontstaan, hebben op heel veel verschillende manieren hun weg gevonden. Dus in de zin van collectief wonen of een soort van hergebruik van materialen. Of vormen van duurzaamheid of hergebruik. Van alles.
Ja, dus eigenlijk juist dat democratische aspect.
Ja, het gezamenlijk stad maken eraan. Dat is eigenlijk heel uniek. Juist ook specifiek in de geschiedenis van Nederlandse steden. Dat heeft... er is een enorme erfenis ook op dit moment nog aan gelegaliseerde kraakpanden. Maar ook plekken als Paradiso en Melkweg zijn natuurlijk oorspronkelijk ook allemaal gekraakt. Dus dat heeft een enorme invloed gehad op een soort van hoe Nederlandse steden ontwikkeld zijn.
Ja, klopt. Ja, ik woon dus ook in een huis dat nu gelegaliseerd is. Ja. En uit kraken is ontstaan. Weet jij hoe wijdverspreid dat nu is in Amsterdam?
Het kraken zelf op dit moment is denk ik door de repressie als gevolg van het kraakverbod veel minder dan vroeger. Maar je ziet dat er recent weer een soort nieuwe generatie is opgestaan die het allemaal weer op hun eigen manier uitvindt. En dat is denk ik heel hoopvol. Heel dapper ook eigenlijk, gezien de repressie. Maar ik bedoel, er is natuurlijk de afgelopen decennia enorm veel gekraakt. Niet alleen de jaren 80, maar ook jaren 90 en jaren 2000. En wat je ziet is dat heel veel van de panden die toen gekraakt zijn, of ontruimd natuurlijk heel veel, maar ook heel veel zijn gelegaliseerd op verschillende manieren. Sommige zijn aangekocht door de kraakbeweging. Sommige zijn overgenomen door een woningcorporatie, maar hebben wel een collectieve karakter behouden. Sommige zijn weer in andere constructies. Een soort van collectief behouden voor Amsterdammers. En dat gaat denk ik wel om honderden panden in Amsterdam, zo niet duizenden. I don't know. In ieder geval, maar ook in de rest van Nederland heb je er ook veel. En dat is een enorme erfenis van betaalbaar wonen, bijzondere collectieve plekken, bijzondere plekken voor subcultuur, bijzondere plekken voor mainstream cultuur. Dat is allemaal te danken aan de kraakbeweging. Ja.
Een van de belangrijkste inspiratiebronnen van de kraakbeweging is de Franse neo-marxistische denker Henri Lefebvre. In 1968 schreef hij over het recht op de stad. Daarmee doelde hij niet op een recht dat wettelijk vastgelegd diende te worden, maar op een politiek project. In de ogen van Lefebvre was de stad vercommercialiseerd. In zo'n consumptieve leefomgeving werden stadsbewoners onvermijdelijk gereduceerd tot consumenten. Volgens Lefebvre moest de stad weer een openbare ontmoetingsruimte worden, waar de bewoners de vrijheid opeisten om zelf hun steden opnieuw in te richten. Krakers zetten de stad naar hun hand en claimen als het ware hun recht op de stad terug. Op die manier vorm je een stad waarin iedereen zichzelf tot uiting kan brengen. Dat is ook waar een stad om bedoeld is. Het laten samenkomen van verschillende mensen. Krakers laten bij uitstek zien dat ze wel het heft in eigen handen nemen. Een gezonde democratische samenleving heeft dat ook nodig. Dat haar burgers in actie komen en problemen aanpakken. In mijn gesprek met Erik Duivenvoorde krijg ik zijn advies om naar het bevolkingsregister te gaan. Want daar zou ik misschien wel de namen kunnen vinden van de mensen die in ons huis gekraakt hebben. Bij het bevolkingsregister word ik geholpen door een hele vriendelijke meneer in de grote hal van het stadsarchief.
Kraken is niet officieel wonen en wat niet officieel is, wordt dus ook niet officieel neergeslagen door de overheid. De krakers werden later officieel neergeslagen door de overheid, dat is dan een andere zaak, maar niet op papier. Dan vind je die mensen dus niet terug. En ook als je die mensen op hun persoonskaarten terugvindt, zal je zo'n adres niet terugvinden op een kaart, want ze hebben daar dus niet officieel gewoond. Dus van papa naar mama naar een eerste huwelijk en dat ze daartussen in 4 jaar lang nog in een kraakpand hebben gezeten, dat vertelt het verhaal niet. En daarom zal je, en ik denk dat het daarom ook heel moeilijk zal zijn om op het niets af die mensen terug te vinden die gekraakt hebben. Dan komen natuurlijk de sociale media in het geweer.
In het systeem van het bevolkingsregister vind ik een paar namen die zich in 1985 ingeschreven hebben. Ik zoek op de namen op het internet. Bij één naam vind ik een tandartspraktijk en dus een e-mailadres dat ik kan bereiken. Ik stuur een mail. Ik zit een paar dagen in spanning, maar dan krijg ik toch een bericht terug. Het zegt: beste Daniel, wat leuk om iets te horen van een huidige bewoner. Inderdaad hebben we de Egelantierstraat 21 tot en met 25 in augustus 1980 gekraakt. Hiervan heb ik nog vele foto's, ook van het opknappen van de oude panden. Zelf heb ik de onderhandelingen met de gemeente gevoerd om Egelantierstraat 21-23 te renoveren tot een groepswoning. Na de verbouwing, die in 1985 klaar was, heb ik hier nog tot mei 1992 gewoond. Ik zou het zeker leuk vinden om aan een interview mee te werken. Het is gewoon gelukt. Ik heb de persoon gevonden. Ik stuur een mail terug en een week later staat hij voor ons huis. Hey, hi. Hallo.
Hallo.
Hoi Daniel, welkom. Kom binnen.
Hi. Gelijk met de microfoon.
Ja. We besluiten eerst een rondje door het huis te doen en zijn oude kamer te bekijken.
Ja, klopt. Hele mooie ruimte.
En je kijkt op de Westertoren.
Okay. Ik vind het heel bijzonder dat jij hier nu bent.
Ja, voor mij is het ook. Volgens mij ben ik hier ruim 30 jaar niet meer geweest. Dus het is even een verrassing om zo benaderd te worden. Om uitgenodigd te worden. En leuk om het weer eens te zien al die jaren.
Ja, dat is
waar ik ooit gewoond heb. Hier stond mijn houtkachel. Want verder had je niet veel.
Oh wauw, je had een houtkachel. Dat is wel mooi.
In het begin wel, want we hadden helemaal niks toen we hier kwamen wonen. Dus er was geen water, elektra, riool, helemaal niks.
Ik vertel over het logboek dat ik heb gevonden in het staatsarchief.
Wij kwamen uit Grachtgordel en de Kinkerbuurt. Maar toen we dit pand gekraakt hadden, waren wij ineens het aanspreekpunt van de Jordaan geworden. Omdat het een vrij groot pand was. En toen, inderdaad, toen hebben wij alles gecoördineerd verder in de Jordaan.
We gaan naar mijn kamer toe en wanneer we klaar zitten met thee en een kaasplankje, pakken we er een fotoboek bij.
Poes, even Milou.
Het is hier natuurlijk heerlijk bij die microfoon.
Ja, en dicht bij de kaas die nu op tafel staat.
Hier zie je dus een aantal krakers staan. Je ziet dat hij er allemaal niet zo heftig uitziet. Geen helmen, geen knuppels, gewoon een aantal doodnormale mensen. Hier. Oh, ja. Deze mevrouw, dat is Roye Koba, die woont hier tegenover. Die heeft de flyer in haar hand, waar je het over had. En die woonde met een man. Die hing altijd uit het raam. Daar zijn we ontzettend close, goed bevriend mee geworden. Zover als je niet bij elkaar over de vloer, maar wel. Ze hing altijd uit het raam, dus ze wist altijd precies te vertellen wie er al thuis was. Hoe laat iemand thuis gekomen was. Nee, die is er nog niet hoor. Nee, die komt straks pas. Oh. Dit is mijn vriendin, nog steeds. En zij deelde de flyers uit. Je ziet haar nog een stapeltje in de hand hebben. En dit zijn dan mensen die steunden dan om met een toch een grotere groep te zijn als er wat gebeurde, dat je met al wat meer was.
Ja, wauw. En dus dit was het moment van de kraak eigenlijk.
Dit is het moment van de kraak, ja.
Er waren ook mensen in de buurt die het niet zagen zitten.
Maar je had in die tijd, had je dat vaker, dat mensen daar niet mee eens waren. Dus dan wilden ze je eruit slaan of wat dan ook. En dat waren niet per se criminelen, maar mensen die het niet zagen zitten. En die nogal vaak op sportscholen zaten.
Gelukkig was er de sneeuwballijn.
Dus elk huis had één telefoon, kan je niet meer voorstellen, maar één vaste lijn. En met die telefoon was een soort hele structuur uitgezet naar alle buurten in Amsterdam. En in elke buurt werd er weer een lijn uitgezet naar allerlei krakers die daar in de buurt woonden. En dat noemden ze sneeuwballijn. Iedereen had lijsten naast zijn telefoon hangen.
Op een dag worden ze belaagd en hebben ze de bellijst nodig.
Ik weet nog, het was op een zaterdag. Het was heel rustig. We hadden een beetje geklust en we wilden net eten. En toen kwamen ze ons bedreigen.
De belagers klimmen op het dak en gooien chemicaliën het gebouw binnen.
Toen hebben we gebeld en toen een half uur later stonden hier 300 mensen. Veel uit de staatsliedenbuurt ook. Dat waren mensen met helmen en honkbalknuppels. En je had verschillende soorten krakers. Je had er wat... de ene en het staatsliedenbuurt waren wat mensen met die er heel heavy uitzagen. Dus die hele straat stond vol en... toen hebben we geen last meer van onze belagers gehad, want die zagen zo'n overmacht. En daar hadden ze gezin. Maar ja, die bleven de hele avond, de hele nacht, de ochtend bleven ze allemaal in het pand. Dus dat was, we waren blij ook weer dat je dan weer wat rust terugkreeg. Maar je was ook blij dat ze er waren, want anders was je het pand uitgezet. En dan was ook deze toekomst van het pand anders geworden.
Gelukkig is het dagelijks leven wat rustiger.
Ja, het punt is dat ik ook nog studeerde. Dus ik ging gewoon 's ochtends naar mijn studie toe. En dan kwam ik 's avonds pas weer terug. En dan 's middags of 's avonds en in het weekende was je bezig om alles zo bewoonbaar mogelijk te maken. En verder ging je ook een stukje gewoon leven. Ja, hoe we dat allemaal naast elkaar hebben gedaan, dat kan ik... Dat snap ik ook niet meer. En zoals je ziet, als je het over krakers hebt, denk je niet snel aan dit soort plaatjes. Iemand die gewoon lekker zit te breien op een oude stoel.
Het was een hechte gemeenschap.
Ik denk omdat je heel snel, je bereidt alles voor. Je ontmoet elkaar al maanden van tevoren een aantal keer. Ja, je gaat samen kraken, is toch spannend. En daarna moet je alles regelen. Dus je bent heel veel met elkaar in gesprek en... daarna moeten allerlei dingen opgeknapt worden. Ben je ook met elkaar bezig hoe je dat allemaal kan gaan doen. En dat maakt een heel hecht geheel.
Wat is de erfenis van de kraakbeweging?
Ik denk de erfenis van de kraakbeweging is dat er toch veel woningen nog door studenten, jongeren bewoond kunnen worden die anders niet meer voor hun behouden zouden zijn. Dus alle woongroepen voor studenten en... kunstenaars die nog zitten, zoals Tetterode, waar heel veel ruimte voor kunstenaars is gekomen. Dat is toch wel een hele mooie erfenis van de kraakbeweging. Zelf ben ik ontzettend trots dat dit pand is blijven staan. Dat dit niet anders zou, dat de panden waar jullie wonen nu gesloopt zijn. Het zou gewoon dezelfde panden als verderop allemaal de rechte blokjes neergezet zijn. En ik denk voor de Jordaan is dit toch een mooie aanwinst geweest. Zeker omdat deze pakhuizen behoorden tot... dit was het Hoppengroep. En daarna was het een ijzerhandel geworden. Maar toen het nog Hoppen was, toen zaten daar in de tuin stonden de grote gistketels. En het proeflokaal was het smalle wat je hier op de hoek hebt. En een groot deel nu van dat complex is behouden gebleven. Eigenlijk op één stukje na. En dat vind ik toch wel, dat vind ik wel fraai. En dat het voor jonge mensen betaalbare woning in de stad, ik denk dat is heel belangrijk in een grote stad. Dat houdt de levendigheid van de stad. Ja.
Zeker, ja. Daar wil ik je bij deze ook voor bedanken eigenlijk.
Nou, wij vinden het ontzettend leuk dat, dat het allemaal op deze manier door is gegaan. Ja, en dat steeds jonge mensen hier met veel plezier wonen. Het is natuurlijk... Het mooiste plekje van Amsterdam, dit. Dat.
Zeker, ja. Dus super bedankt.
Graag gedaan. Namens ons allemaal. Want het zijn een hoop mensen geweest die heel veel energie erin gestoken hebben.
In de jaren 80 is geholpen het Amsterdam vorm te geven voor wat het nu is. Van onderop, door burgers, inwoners en met de kraakbeweging als radicaal element. Had het aan beleidsmakers gelegen... had bijvoorbeeld een groot deel van de Jordaan hier niet meer gestaan. Voor publieke voorzieningen, zoals een groot aantal sociale huurwoningen, is strijd geleverd. En dat moeten we tegenwoordig ook doen. Willen we deze publieke voorzieningen behouden en creëren?
Nou, wat ik nog zou willen toevoegen is dat het volgens mij ook heel belangrijk is. Op dit moment zijn er nog honderden, zo niet duizenden, van dat soort collectieve panden in de stad. En wat ik merk is dat veel bewoners daarvan... Nou ja, eigenlijk dat de link met een soort van de gekraakte situatie is soms al 30, 40, soms al 50 jaar geleden. En die link wordt steeds zwakker eigenlijk met die geschiedenis. En wat volgens mij belangrijk is, is dat we heel duidelijk blijven beseffen dat dat de achtergrond is van die panden. En dat we ook blijven strijden voor het behoud van die collectiviteit en de betaalbaarheid ervan. Het bedoelt niet uit een soort nostalgie, maar ook omdat het gewoon nu belangrijk is voor de stad. Dus hoe kunnen we nou voor zorgen dat die panden niet opgaan in het niets, maar dat die collectief... He, dat ze niet verkocht worden, maar dat ze collectief blijven. Dat er voor gevochten wordt, dat het betaalbaar blijft. En nou ja, dat is denk ik een strijd die ook gevoerd moet worden... door een nieuwe generatie die nu op die panden komen wonen, zoals jij.
Okay, ja, dat is een verantwoordelijkheid voor mij.
Ja, dit is een opdracht.
Ja, want ja, wij, IJmeren is dan de woningcorporatie waar we huren. Yeah. En ze hebben al geprobeerd ons bij iemand een contract te veranderen... waardoor we niet meer zelf kunnen kiezen wie daar komt wonen. Yeah. Vooral met mensen die dan ook geen Nederlands kunnen. En dan het contact is in het Nederlands. Dus, ja.
Ja, maar dat is een heel typisch voorbeeld. En er zijn heel veel andere voorbeelden waar dat al mis is gegaan. Dus het is heel goed dat jullie daar scherp op zijn geweest. Maar er zijn al heel veel panden op die manier verloren. En er zijn ook grote panden die daardoor al verkocht zijn... omdat mensen niet scherp genoeg zijn. Ja, dat worden gewoon hele dure appartementen. En dan is alle vorm van collectief en betaalbaar wonen is daarmee verdwenen. Maar ik denk dat we moeten nadenken hoe we dat in een soort grotere structuur met elkaar kunnen doen. Dus dat is ook nog een uitdaging, denk ik. Ja,
ja, hoe zou dat eruit zien?
Ja, I don't know. En ja, toch een soort woonbeweging die, waarin dat ook echt heel duidelijk een rol speelt. En waar de verbinding wordt gezocht met nieuwe krakers, maar ook met andere huurders. En waar dat soort ideeën, waarin iedereen elkaar scherp houdt en een soort daarop aanspreekt en daar elkaar bij helpt. Dus dat is. En nou ja, dan zie je al een soort hoopvolle eerste tekenen de afgelopen jaren van dat woonprotest. Maar ik denk dat dat misschien meer een soort gestructureerde beweging zou moeten worden. Want van van de woonbond en de huurders, al dat soort organisaties, hoef je niet zoveel te verwachten. Dus dat moeten we zelf gaan doen, denk ik. Ja.
Krakers stellen belangrijke vragen over hoe we onze maatschappij inrichten. Laten we de stad overnemen door TikTok-frietjes en wafels? Is het terecht dat eigenaars huizen leeg laten staan om te speculeren? Weegt het eigendomsrecht op tegen het recht op een dak boven je hoofd? Wat vaststaat is dat onder de huidige repressie het bewonderingswaardig is om tegenwoordig te kraken.
Dus des te meer bewondering heb ik voor de mensen die het nog steeds doen en het nog steeds aandurven. Ja, want het is, dat zei ik vroeger, was kraken 50-50, 50% eigenbelang, 50% idealisme. Dan is het makkelijker op te brengen om idealist te zijn. Maar als dat eigenbelang helemaal wegvalt, ja, om het dan nog, zeg maar, om daar dan nog voor te gaan, dat wekt wel mijn bewondering.
Er is grote woningnood, dus alle leegstand die je op wat voor manier dan ook kan aanpakken om bewoonbaar te maken, denk ik dat het, daar hebben we het respect voor. Want een binnenstad van een stad moet gewoon bewoonbaar blijven voor iedereen.
Stad. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en ik wens jullie een fijne zondag. De aflevering is ook terug te luisteren op alle podcastkanalen en een fijne zondag.